einde van het boek.
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bende van het Boek. Trace, ik heb er mega veel zin in, want dit, yeah. dit keer gaan we...
Het is een specialeke, hè?
Het is een specialeke, maar het is ook zo van... Het is bijna zover. De zomer.
Vakantie.
De zomer. Vakantie.
Op reis gaan.
IJsjes.
Lezen.
Ja.
Veel boeken.
Voilà.
Veel boeken lezen.
Yes.
We hadden voor deze aflevering via Instagram gezegd dat mensen ons hun lezersvragen mochten doorsturen. Welke boeken moeten ze mee op vakantie? We hebben daar een hele hoop verzameld. Deze en de volgende aflevering zit chockvol lezersvragen en al onze tips als antwoord daarop. Nu denk je misschien, Therese, het klinkt like dat je een snotvalling hebt in het begin van februari. Nee, zeker niet. Deze aflevering is opgenomen in juni, maar ik heb corona en vrij veel hooikoorts. Vandaar mijn nasale klank.
Voor alle duidelijkheid...
Ik ga ervan uit dat het zwoel is.
Het is zeer zwoel. En ik wil ook nog toevoegen, we zitten niet bij elkaar. We zijn heel flink.
Ah, nee, tuurlijk niet. Ja. Nee. Ik zou Sarah nooit onnodig in risico brengen.
Voilà.
Nee, geen probleem. Ook belangrijk om te weten, dit is niet de enige aflevering die vandaag verschijnt. Misschien heb je het al gezien in je podcast-app. Er is ook een speciale bonusaflevering.
Klopt.
Dus ga die zeker ook checken. Het is een kortje, just for fun. En ik ben heel benieuwd wat ik daarvan vind.
Yes, super spannend.
Gaan we erin vliegen?
Yes. Therese, ik stel voor dat we eraan beginnen, want we hebben relatief veel vragen binnengekregen, wat super tof is, dus dank je wel daarvoor. Vrij gevarieerd en ook vrij specifiek eigenlijk.
Ja, dat vond ik ook. Maar ja, dat is wel leuk. Dat is wel een extra uitdaging voor ons.
Ja, hè? Voilà.
De eerste vraag is van Ruud. En zij vraagt een boek waarin het hoofdpersonage een echte ontwikkeling doormaakt.
Ja, een echte.
En ik dacht, oké, dat is nu wel nog moeilijk. Want als iemand mij vraagt, er is een boek dat zich afspeelt in Spanje, kan ik wel denken, oké, heb ik iets gelezen dat zich afspeelt in Spanje. Maar dit is wel heel breed. Maar ik heb nagedacht, ik heb er wel tot 2 boeken gekomen.
Oké.
Ik dacht, oké, daar gebeurt echt wel een ontwikkeling. De eerste ben ik zelf eigenlijk nog aan het lezen momenteel. En dat is Mungo van Douglas Stewart. Dat is de auteur die met Shelley Bain de Man Booker heeft gewonnen. Of de Booker Prize, zoals die nu heet. En Mungo gaat over een jonge man, die heet ook Mungo. Die is in het begin van het boek is die 15. Hij woont in Glasgow. Hij behoort tot een protestantse familie. Belangrijk. Ik denk dat het in de jaren 80, jaren 90 is of zo. Dat zich afspeelt. In het begin is hij zo nog heel naïef. Hij hangt ze nog vrij aan zijn moeder en aan zijn zus. Hij is eigenlijk nog een beetje een kind, echt. En je ziet wel overal rond zich dat al de leeftijdsgenoten langzaamaan, of heel snel, langzaamaan mannen aan het worden zijn. Maar zelf is hij daar nog niet. Hij heeft like, zo geen interesse ook in meisjes en stoer doen. Zijn moeder is ook een heel groot alcoholprobleem. Soms werkt ze, soms niet. Zijn moeder is ook nog maar, ik denk dat ze heel de tijd zegt dat ze 32 is, maar dat is nu misschien een beetje overdreven, want je hebt ook al een oudere broer en zus, maar ze is zo, weet al, ze zal niet ouder zijn dan 35 sowieso, en eigenlijk als ze liever geen kinderen had.
Oei.
Wat dan een beetje jammer is als ze haar kind zijn natuurlijk.
Niet opgelet in de biologieles.
Wel, maar meerdere personages in dit boek niet. Maar het is echt een beetje aan de onderkant van de maatschappij in Glasgow dat ze hem vindt. En dus in het begin is zo'n Mungo zo echt een beetje naïef, zo'n beetje op zoek, maar ook niet vrij. Allee, het is eigenlijk allemaal moeilijk dat het is voor hem. Maar dan wordt hij verliefd, maar niet op een schone Glasgowse deerne, maar op een katholieke jongen.
Ja, oei, katholiek ook nog.
Ja, het is nog niet goed dat hij het is een maatschappij waarin dat zo mannelijkheid en stoer zijn en vuile praten al heel belangrijk is. Dus in die maatschappij wordt hij al verliefd op een jong en het is er nog eentje van de andere kant. 2 keer van de andere kant, weet je wel. Dus dat is al een beetje die eerste groei, dat die eerste verandering dat hij doormaakt. Die is nu iets van, blijkbaar is dat een ding. Wat moet ik daarmee doen? Ja, homoseksualiteit werd toen niet echt besproken in die context. Dus daar ondergaat hij zeker al een ontwikkeling, Ruud. Ik kan u dat zeker al beloven. Maar een jaar later, ons boek gaat eigenlijk mix 2 verhalen. Dus we hebben enerzijds Mungo en dat jaar dat hij verliefd wordt op Jamie. Dat hij erop verliefd wordt en dat hij dan een beetje ontdekt. Dus dat is eigenlijk nog een leuke ontwikkeling. Maar dan een jaar later, je voelt van dat is allemaal misgelopen. Dat is blijkbaar uitgekomen. Je weet niet wat het ergste was, dat het een man was of dat hij katholiek was. Dat is nog even onduidelijk. En hij wordt door zijn moeder op een visserstocht gestuurd met 2 mensen dat ze zo half kent. Weet je, ze kent ze van de AA, maar het is wel duidelijk dat zowel die moeder als die 2 mannen van de AA allemaal nog vrij verslaafd zijn. Het is niet zo dat ze allemaal zo
Nieuw leven,
ja. Ja, ze zijn nog geen nieuw leven begonnen. Dus die moet daarmee op visserstocht om een man te worden. Maar dat gaat allemaal echt verschrikkelijk mis. En daar komt die vrije avond uit. Ik heb het zelf nog niet helemaal uit te lezen. Maar ik kan wel nu al zeggen, onze Mungo aan het begin van het boek is zeker niet dezelfde jong als hij op het einde van het boek is. Maar de vraag is nog, hoezeer is die veranderd?
Mm-hmm.
Ik kan het nu zelf nog niet zeggen, maar ik vind wel dat het een heel meeslepend boek. Soms een beetje te, dus ik heb hem nu even aan de kant gelegd, omdat ik denk van, het is een beetje te heavy aan het worden. Maar het is wel echt alles behalve een vlak personage, onze Mungo.
Ja.
En dan had ik nog een boek in die categorie, en dat is Matrix van Lauren Groff. Ik denk dat ik die al een keer besproken heb in de podcast, een paar afleveringen geleden. Maar ik vind hem hier ook wel passen. Matrix gaat over Marie. En dat is eigenlijk een jonge Franse bastardin van adel. En wanneer haar moeder sterft, ja, wordt een landgoed ingenomen. Want zij is 1 een vrouw en 2 geen wettelijke opvolger, want ze is een bastaard. En dan moest zij eigenlijk vluchten naar het Engelse hof, waar ze haar bastaardvader was. Ik ben nu aan het twijfelen dat hij daar eigenlijk de koning was, of een broer van de koning. Dat ben ik niet meer helemaal zeker. Doet er ook niet zo heel veel toe voor het verhaal. Zij vlucht daar naartoe als meisje van 14, 15, denk ik. En ze wordt daar eigenlijk heel intens verliefd op de koningin. Ik besef net dat ik 2 Hollywood boeken heb gekozen, maar doet er ook helemaal niet toe. Maar dus, zij is een jong meisje als ze daartoe komt. Ja, haar moeder is net gestorven. Ze heeft eigenlijk niets. Allee, als je zegt van kind nog kraai, dan gaat het over als Marie. Ze komt daartoe aan dat hof, ja, omdat ze wel familie is. Hey, het is ook, ja, het is ontstaan uit de verkrachting ook. Dat was ook helemaal een affaire van die moeder en die koning. Maar het is daar allemaal vrij fout gelopen. Wordt ze dan wel aanvaard aan dat hof van, ja, oké, we kunnen dat kind niet echt wegsturen. Want het is al een klein beetje onze schuld dat ze, weet wel, die bastardstatus heeft. Dus zij blijft daar dan. Maar na een tijdje hebben ze zoiets van, oké, Marie is eigenlijk te lelijk en te mannelijk. We gaan hier nooit een vent voor haar vinden, wordt letterlijk gezegd. Dus we gaan haar naar het klooster sturen. Nu, had wel zo nog iets, als je van adel was en je werd naar het klooster gestuurd, dan was dat wel niet direct van onder naar de ladder te beginnen. Had daar wel een voetje voor.
Ah ja.
En ze wordt eigenlijk direct al de tweede belangrijkste vrouw in dat klooster. Maar dat klooster is super armoedig op dat moment, eigenlijk. Ze zijn daar binnen allemaal de hongersdood aan het sterven. En nadat ons Marie heeft natuurlijk even zo, ja, vrij liefdesverdriet had, want die koningin heeft haar wel echt weggestuurd. En ze is zoiets van, wat moet ik nu doen met mijn leven? En ze schrijft heel veel van die liefdesverklaringen en al. Ze is ook 15, bedoel, what did you expect? En misschien is ze dan al 17, maar ze is nog altijd in de puberfase. Maar op een bepaald moment heeft ze zoiets van, oké, dit is nu mijn leven. En ik ga dat hier aanpakken. En dan maakt ze like, zo een mega grote groei door. En beseft ze van, mijn doel in het leven is om deze vrouw te leiden. En dan wordt ze like, een soort van superwoman.
Cool.
Wat dat wel cool is.
Ja. Ja, dat klinkt wel als een ontwikkeling.
Zeker. Want het is echt van, like, no prospects en ook like, weinig. Eigenlijk wou ze niet zo heel veel in het leven. Hè. Zo, gewoon dat die koningin daar zag staan. En dan was zij daar like, wel altijd wel gelukkig gebleven. Dat zo'n hofmeisje of whatever. En dan plotseling is zij van de machtigste vrouw van Engeland.
Mm-hmm.
Dan moedigen we aan, Marie.
Yes. Mijn tip daarbij past vooral qua sfeer misschien een klein beetje bij jouw laatste tip, Therese. En dat is Julia, de vrijgevochten keizersdochter, is de nieuwste roman van Rosita Steenbeek. En dat gaat wel degelijk over Julia, het enige kind liever van keizer Augustus van Intide. En is eigenlijk gewoon haar verhaal. Dus het begint letterlijk met haar geboorte en het eindigt ook met haar dood. Het is enerzijds dus geschreven echt als een roman met alle feitjes die ongeveer zeker zijn, maar dan op in een verhaalvorm gebracht. Maar anderzijds zitten er nu en dan flarden tussen vanuit Rosita Steenbeek zelf, want het is een Nederlandse schrijfster die zelf al een aantal jaar in Rome woont. Dus ze beschrijft dan bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, ik sta op de Via Appia of zo en ik kijk naar de etalage van weet ik veel wat. En dan is het volgende stukje weer een stukje van Julia, die dan ook op de Via Appia wandelt. Het is iets complexer en gelaagder dan wat ik nu als illustratie geef. Maar het is wel tof, omdat je hebt dan ook...
Ja.
Het wordt dan ook duidelijk hoe hard dat Julia eigenlijk weggewist is uit de...
Ja, want ik wist niet dat... Allee, ja, op zich, ik ging er wel van uit dat Augustus kinderen had of zo, maar...
Ja, hij had 1 biologisch kind. Dus hij was samen met de mama van Julia. Scribonia is haar naam. Maar nog tijdens...
Was dat geen gemene?
Nee, wel.
Zijn tweede vrouw de gemene?
Ja, zijn eerste... Dus de Scribonia was echt een liefdesvrouw. Maar zo liefdevol dan toch niet. Want toen dat ze nog zwanger was van Julia, is zij al begonnen met Livia. En dat is de gemene.
Ah, Livia was de gemene.
Ja, en Livia had al 2 kinderen. Tiberius en Drusus. En zij doet dan alles om eigenlijk Tiberius als nieuwe keizer naar voren te schuiven. Maar dus Julia wordt onmiddellijk na de bevalling afgenomen van Scribonia, wordt dan aan het hof grootgebracht en wordt uitgehuwelijkt tot 3 keer toe, want haar mannen sterven. Wordt als boegbeeld naar voren geschoven van veel kinderen krijgen. Dus dat. Dus ze leeft een heel geregisseerd leven, maar aan de andere kant is ze zeer koppig en zeer assertief. En ze slaagt er ook telkens wel in om dat leven toch een beetje naar haar hand te zetten. Ze is ook altijd heel positief en ze denkt wel, dat gaat wel lukken. Ook als haar eerste man sterft, met wie dat ze vooral ze hadden wel een soort van respect voor elkaar. Maar dat was niks van liefde. Dus toch slaagt zij erin om dan zo telkens haar vrienden te zien. Dus zij heeft vooral zo contacten in bij de dichters en de filosofen, waarmee dat ze dan van die aanlegfeestjes doen. Oh, nice. Ze gaat graag naar theater. Ze drinkt graag een glas wijn. Dus zo'n beetje de bon vivant. Maar dat paste...
Of heel aan voor.
Maar dat paste niet bij het beleid dat Augustus wou voeren. Want hij wou doen alsof dat hij eigenlijk Rome had gered, terwijl hij eigenlijk een tiran was. Dus hij wil sober leven, zo gezegd, maar dan wel zo in heel zijn rijk overal beelden van zichzelf laten oprijzen. Zwat. Dus Julia al op zich is een zeer interessante figuur, want zij gaat wel in tegen haar vader, maar ook wel wetende van, moet altijd wel goed opletten. Ze weet ook dat ze heeft dus dan 5 kinderen bij Agrippa, haar tweede man. En ook daarmee slaagt ze er weer in van een goede verstandhouding uit te bouwen. En ergens ziet ze die man ook wel graag, maar meer zo, ik weet niet, respect of bewondering of zo. Yeah. En ze voelt ook wel dat dat wederzijds is. Dus ze gaan elk een hang, maar op officiële plechtigheden en zo is ze altijd mee. Yeah. Allee, dus dat is wel oké. Maar waarin zit de ontwikkeling dan? Dus eerst is, denk je van, Julia, de sterke vrouw die voor haar kinderen alles doet, die durft tegen de principes van de keizer ingaan en zo toch nog haar decadent leventje eigenlijk leiden. Als ze doorheeft van... ik zou zeggen geen spoilers, maar ja, het is gewoon geschiedenis, dus iedereen die Latijn
heeft... Ik kan het allemaal vinden op Wikipedia.
Voilà. Naarmate dat ze ouder wordt, Augustus, zijn macht slaat een beetje om. Livia heeft steeds meer en meer macht, dus voor Julia wordt het moeilijker en moeilijker om te blijven geloven dat het goed komt.
Ah, ja.
Plus, haar kinderen worden ook weer uitgehuwelijkd. Haar 2 oudste zonen worden door Augustus echt wel opgeleid om de nieuwe keizer te worden. Maar die sterven ook in mysterieuze omstandigheden.
Oh.
Livia zit daar waarschijnlijk voor iets tussen. Dus ze voelt zo dat ze telkens zo haarzelf wel ophebt. Maar eigenlijk eindigt ze echt... Allee, ze kijkt al zo wat terug en ze is nog altijd zo heel blij dat ze echt geleefd heeft. Ze heeft ook de liefde van haar leven kunnen kennen in die dichtersgroep. Maar... Ze verliest echt al haar hoop en al haar...
Het is het omgekeerde van mijn Marie.
Eigenlijk wel.
Okay. Als je een optimistische ontwikkeling wil, dan lees je Matrix van Lauren Groff.
Voilà, dat vind ik wel. En als je van een vrouw die durft opkomen voor haarzelf naar Screw It, dan kan je Julia lezen van Rosita Steenbeek.
Het is echt aan het verkopen, Sarah.
Maar het is echt... Maar later, we gaan nog een podcast maken over historische romans. En dan wil ik hier zeker verder over babbelen, want het is echt wel een prachtig boek. Ook als reisboek, want die beschrijvingen in Rome en waar dat ze overal heeft gewoond. En ze werd dan ook 3 keer verbannen. Dus het is echt wel zo'n Middellandse zeegebied leer je ook wel een beetje kennen door dit boek.
Dus echt voor iedereen die naar de Mediterrane Medicale streek gaat.
Ja. Oké.
Okay. Met Julia is er geweest.
Ja.
Alright, maar dat zijn al 3 houten tips eigenlijk. Hè?
Ik vind dat ook.
De volgende vraag dat we kregen was van Jessica. En zij zegt, ik vertrek eind juli naar Spanje richting de Pyreneeën voor een wandelvakantie van 1 week. En ze gaat daarna ook nog 1 weekje op vakantie in Dardenne. Best of both worlds, denk ik. Ze zoekt leuke romans, hedendaagse verhaal, Nederlands of vertaald, maar geen Engels. Het mogen dikke kleppers zijn, want de e-reader gaat sowieso mee. Ze heeft de laatste tijd genoten van Daisy Jones and the Six, Een stralende toekomst, Birk en de geheugenpolitie. Shoot, Sarah.
Ja, Dat zijn wel ook mijn genres van boeken. Dus ik dacht zo aan Drift, eigenlijk, van Brechtje Hofstede. Is wel al van...
Sowieso dik.
Is dik, is zeker dik. Is wel al van 2018. Dus de hoofdpersoon is gewoon Brechtje zelf. Dus op een nacht verlaat zij haar huis. En zij heeft een dikke rugzak mee, met vooral heel veel dagboeken. Dus ze heeft eigenlijk een beetje haar eigen archief mee. En ze zwerft, het is 's nachts ook, ze zwerft zo wat door Brussel, waar dat ze woont. En ze probeert eigenlijk voor haarzelf uit te maken van wat dat ze nu achterlaat. Hè. De jeugdliefde die haar man werd. En ook gewoon haarzelf... hoe zeg je dat? De persoon die zij is geworden, waarin ze zichzelf eigenlijk niet meer herkent.
Maar eigenlijk is dat ook echt een persoon die een grote ontwikkeling doormaakt.
Eigenlijk
dat is
ook wel.
Een tip voor Ruud. Ruud, voilà. Als je nog aan het luisteren bent, dit is ook eentje voor u.
Yes. Maar het is, allez, we hebben die ook gelezen met de Boekenclub. Ik vond dat een zeer mooi boek, zeker als je van Nederlandstalige boeken houdt. Brechtje Hofstede is zeker... schrijft heel mooi. Hè. Ze is heel talig. En het boek op zich is ook een leuke... Ja, tweespalt. Je hebt het romanverhaal en zij schrijft daarbinnen zelf ook... Zit er nog een verhaal dat zij heeft gecreëerd. Dus ja, het is op veel vlakken een interessant boek.
Yep.
Voilà, tip 1. Matrees, jij had er ook.
Ik heb ook nog een tip. En ik had meer gekeken naar de enige van die vier dat ze opnoemt, dat ik gelezen heb, is de geheugenpolitie. Ach, laat me dat nooit meer zeggen. De geheugenpolitie.
Daarom heb jij hem in het Engels gelezen.
Daarom heb ik gewoon... Het enige boek dat ik daarvan gelezen heb, is The Memory Police. En vond ik een superleuk boek. Het is heel creatief hoe het er wordt omgegaan, met verhalen, met personages. En dat deed mij denken aan Alexandra van Lisa Weda. Ik heb die een maand alleen uitgelezen of zo. Ook supermooi. Komt ook terug in onze aflevering over historische romans. Maar ik zal er vandaag ook al iets over zeggen, want ik kan hem niet zomaar tippen en niets meer zeggen. Het is een roman die zich vandaag afspeelt, maar die eigenlijk ook terugkijkt op de afgelopen... eeuw. En dit gaat over de Oekraïense familie van de auteur, van Lisa Weda zelf. Ze doet dat op een mega speciale manier. Dus ze vertelt enerzijds het verhaal van haar grootmoeder, maar zij gaat eigenlijk naar Oekraïne op zoek naar haar onkel die in de Donbass, dat we dus allemaal kennen, verdwenen is. Ze wil eigenlijk op zoek gaan naar zijn graf, omdat er een soort van closure nodig is binnen de familie. En tijdens haar reis in Oekraïne komt zij in een soort van paleis terecht. Maar dat is een soort van, ja, dat is geen echt paleis. Het is een soort van droompaleis. Waarin dat ze haar grootvader ontmoet. En in dat paleis verandert alles constant. En vindt ze heel het flirten van verhalen van die familie. En gaan ze op zoek naar die nonkel om te zien wat is er gebeurd. En hoe kunnen we u rust geven. Zodat je kunt effectief vredevol sterven. Dus het is echt zo werkelijkheid, verhaal. Allemaal door elkaar. Maar daardoor kreeg je net een breder beeld op hoe dat alles dan eigenlijk zit. Het is niet gewoon van goed en slecht in Oekraïne. Ja, dat is nergens zo natuurlijk. Maar je zult dat soms wel een keer beginnen denken als je naar het nieuws kijkt. En dat is iets dat ze supergoed weten te brengen. Van hoe zit het nu echt met de mensen? En ze doet dat aan de hand van een vrij speciale constructie.
Okay.
Die mij zo... Daarom een beetje die denkt aan de memory police. Omdat ook zo... Het is heel onverwacht wat er soms gebeurt.
Ah ja.
En dat vond ik leuk.
Oké. Okay.
Vandaar deze tip.
Alrighty.
Maar dus meer over dit boek en... waarschijnlijk de volgende aflevering.
Oké, onze volgende tipvraagster is Isabel. En zij heeft eigenlijk niet echt een vraag, maar meer een statement. En dat was I'm an Island, het zoutpad, twee leuke wegdromers.
Ja, dus ik dacht, oké, dan hebben we nog twee leuke wegdromers nodig. Hè. En ik dacht, eerst dacht ik aan Pluto van Lara Taverne. Ik heb daar ook al over gepraat. En dat is een heel mooi boek. In die zin, het zit mij een beetje denken aan I'm an Island, omdat de beschrijvingen zijn heel tactiel. En ik had gaan terugkijken op onze Instagram, omdat ik daarover had gezegd, want het is al even geleden dat ik het gelezen had. En ik had toen daar geschreven over de beschrijving. Ze zijn tastbaar, ze ruiken naar regen en houtvuur. Het is het soort boeken dat in Vlaanderen niet vaak geschreven wordt. En dat vond ik ook zo leuk. En ik ben een eiland van Thames en Calidas, omdat die beschrijvingen zijn er ook heel tactiel. Je voelt dat echt. Zij is in de wilde natuur. Je voelt dat koud water van de zee. Je ziet die bomen al. En dat had ik hier ook wel heel hard. Maar dus Pluto van Lara Taverne gaat over verschillende vrouwen in de familie. Antonia is eigenlijk een beetje als hoofdpersonage en haar dochter Lucky. En er zit van alles niet goed in die familie. Het is een familie die eigenlijk alleen maar uit vrouwen bestaat. De man zijn eerder afwezig. De moeder van Antonia is alleen en ze heeft vier dochters. Die vier dochters zoeken allemaal hun weg in de wereld. En Antonia heeft daar wel moeilijk mee. Ze vindt aan de man er heel veel van houdt. Maar dan kreeg ze een heel zware postnatale depressie. Wordt ze nog een keer zwanger tijdens die postnatale depressie. Uiteindelijk verlaat die man haar dan ook. En dan trekt zij naar een vakantie. Ja, ik noem het nu een vakantiehuis. Pluto is een huisje op een dam in de polders. En ze zijn daar ooit een zomer geweest met die moeder en die vier dochters. En in haar wanhoop eigenlijk gaat Antonia terug naar daar met haar twee kleine kindjes. En je denkt van, amai, dat is echt een wanhoopspoging. Ze gaan dat dan nooit overleven. Maar some way vindt hij dat like, een manier om dat toch leefbaar te maken. En daarin die me dan vrij denken, ik ben een eiland. Omdat je daar ook zoiets hebt van, no way, dat zij dat hier gaat overleven alleen. Maar toch lukt dat dan. Like. Okay. Dat hij mee daarin denkt. En ik dacht ook aan een iets vrolijker boek. En dat is een zomerboek van Tove Jansen. En dat gaat eigenlijk over een grootmoeder en haar kleindochter. En dat is gebaseerd op de moeder en het nichtje van Tove Jansen, als ik het goed heb. En dat is zo typisch Zweeds. Hey, die zijn in de zomer op een eiland met een vakantiehuisje. En die hebben allemaal van die mini-avonturen die ja, niet zo heel veel inhouden, maar die gewoon vrij endearing zijn. Weet je? Dat is echt iets van, ze leven like, vrij van moment tot moment. Het is allemaal heel eenvoudig, maar ook heel mooi. Ze vertellen ook verhalen aan elkaar. En dat vond ik echt ook een heel mooi boek. Als je zoiets hebt van een leuke wegdromer, dan denk ik ja. Zomerboek, Tove Jansen.
Oké, tjus. Ik voel me een radio-dj. Okay,
ja, je hebt ook een rode micro, dus het is eigenlijk dat je in de radiostudio zit.
Of op de kermis.
Of op de kermis, kan ook.
Kom ook. Fien, die gaat naar Italië. We hebben daar al een volledige aflevering over gemaakt, dus zeker naar die luisteren. Maar ze vertelt ons ook dat ze heeft genoten van de overlevers. Ik veronderstel dat dat de overlevenden is. Noord, zwemmen in het donker. Supergrote aanrader, zegt ze. En de drie Sally Rooney's. Als ik dat zo'n beetje hoor, dan deed dat mij denken aan Open Water van Caleb Azuma Nelson. Omdat dat ook enerzijds gaat over slechte communicatie tussen de twee hoofdpersonages. Ook wel een beetje zo de slechte kant van het leven. En dat vind ik toch ook wel terug in de overlevenden en Noord. En ook, ja, Sally Rooney is nu niet super negatief, maar loopt toch niet zo...
Nee, communicatie is daar ook niet altijd top, hè?
Ah, wel, voilà. Dus vandaar dat ik deze wou tippen. Heb ik ook al over verteld in een podcast. En gaat over... Het hoofdpersonage is een man, een zwarte man, die fotograaf is. En hij wordt verliefd op eigenlijk iemand die net niet meer samen is met een gemeenschappelijke vriend. En die twee mensen voelen zich massaal tot elkaar aangetrokken, maar ze durven het alle twee zo niet verwoorden. Dus het duurt heel lang voordat ze dat effectief doen en dan effectief durven zeggen van, ah ja, wij zijn een koppel. En zijn liefde is een danseres en die is iets lichtvoetiger, maar ze is ook een zwarte vrouw. En dat brengt mij eigenlijk bij het andere luik van dit boek. Het gaat ook over wat dat de impact is van dat zwarte lichaam op het leven van die twee. Dus los van dat moeilijk liefdesverhaal en ook de kunst die zij alle twee creëren, is dat een heel aanwezige laag. En dat blokkeert die jongen heel hard. En hij probeert daarmee om te gaan. Dus het is zeker geen licht boek, maar het is qua taal ook heel mooi. Het is ook niet zo dik. Dus daarom dat ik dacht, past wel bij wat dat Fien al gelezen heeft.
Right. Ik dacht aan twee boeken waar ik al over gepraat heb. Omdat Noord deed mij ook zo'n beetje denken aan Pluto.
Ja.
En ook aan Ik ben een eiland van Tams en Kalidas. Ik denk dat die er alle twee wel passen in een rijtje. Maar ik ga er niet meer over vertellen, want ik heb dat al gedaan. Sorry. Alright, en dan hebben we Julie. Ze is ook mijn complimentje. Ik mag het complimentje voorlezen.
Ja, ik vind
dat wel een keer leuk voor ons. Ja. Ja, ze zegt, zo fantastisch om jullie te volgen op alle vlakken. Ze zegt, deze zomer heb ik heel wat te lezen dankzij jullie fantastische tips. Super, Julie. Maar ik zou mijn nieuwe partner aan het lezen willen krijgen. Hij gaf aan dat ik hem zin heb gegeven om ook te lezen. Fantastisch. The Dream, hoe moet ik dat aanpakken? Hij leest zo goed als nooit en het enige dat hij nu af en toe las was een boek van Dave Grohl van Foo Fighters. Hij gaf aan wel graag thrillers, avontuur of historische boeken te willen proberen. Hebben jullie tips? Amai, ik heb het gevoel dat we nu zo, like, zo in de flair staan om zo tips te geven voor relaties of zo. Maar dan over boeken.
Het zou kunnen, het zou kunnen. Ah, we hebben eigenlijk vooral gedacht, of ik toch, wat dat mijn lief leest. Die leest ook niet zoveel, maar wel graag. Dus als hij al iets leest, dan gaat hij het wel met veel plezier doen. Dus ik heb gewoon drie boeken waarvan dat ik weet dat hij ze heeft gelezen. En ook waarvan dat Jasper ze heeft gelezen, denk ik.
Ja, niet helemaal, maar de laatste twee heeft hij ook gelezen en ook heel graag gelezen.
Voilà. Dus misschien drie keer. Dus ik heb ze zelf niet gelezen, maar...
Ik heb ze wel allemaal gelezen. Misschien moet ik kijk, uw tips.
Ah ja, doe jij maar mijn tips. Voilà, kijk.
Sarah's eerste tip is From Hell van Alan Moore. En het is eigenlijk van twee mensen. Alan Moore is die geschreven heeft, maar je hebt ook nog de tekenaar. David Campbell?
Ja.
Denk ik. Maar dit is een graphic novel. En misschien, From Hell, zeg je dat iets? Dat is ook verfilmd geweest, nu al een tijdje geleden. En dat is eigenlijk een boek over Jack the Ripper. Dat gaat over de moorden op prostituees die gepleegd worden in het Londen van de, ik zeg 18e eeuw. Maar het kan ook 19e zijn. Sorry daarvoor, ik ben niet zo goed in eeuwen. Maar het is een heel donker boek. Het is ook wel... het is het geweld dat erin voorkomt. Ten overvloed, dat wordt ook wel heel grafisch weergegeven. Maar het is wel heel misleidend. Neemt u echt mee. Er zitten redelijk veel historische details in ook. Want er zijn van alles van theorieën over vrijmetselaars en al die dan betrokken zijn bij heel dat ding van Jack the Ripper. Dat wordt allemaal uitgespit. We hebben dat gelezen met de boekenclub op het werk, waar Sarah haar vriend dus ook in zat. Toen ik nog daar werkte. En die zijn ook allemaal van, amai, en dan wil je ook al die notities lezen op het einde. En ik had zoiets van, wat? Waar de notities op het einde? Dus als je like, historisch helemaal mee wil zijn, kan je ook de notities op het einde lezen. Maar ik heb dan meer zoiets van, als ik mee ben zonder, ga ik mij nu niet beginnen bezighouden met zo al die... Dat gaat kriebelen in de marge te lezen.
Ja, maar dat was toch, als ik het mij goed herinner, van allee, toen Milet aan het lezen was, dat is toch like, de helft van het boek, nee?
Ja.
Ah ja.
Geen keur dat iedereen daar zo lang over deed. Maar ik vind dan... Soms, als ik te voelen dat ik iets mis, dan ga ik dat wel lezen, die notities. Maar nu was het echt te veel. En ik dacht, ik heb dan liever iets minder mee van de historische context van het boek. Maar dat ik het verhaal leuk vind om te lezen, dan dat ik iedere keer moet gaan kijken naar vanachter. Wat wil dat nu juist zeggen?
Maar ik denk dat dat ook zo op zich kon gelezen worden.
Ja.
Ja.
Ah ja, het zeker, ik heb het gedaan.
Maar nee, ja, ik bedoel, die notities, hè, dat dat ook niet gewoon, dat niet gewoon notes waren. Maar meer zo...
Wat?
Maar ik weet het niet, want ik heb het niet gelezen.
Maar ik heb ze ook niet gelezen, de notities. Voilà. Dus dat kan eigenlijk wel.
De nieuwe vriend van Julie kan eigenlijk kiezen.
Ja.
Of dat hij voor
Want het is eigenlijk zo wat thrillers, het is wel spannend, maar het is ook historisch.
Voilà.
Zeker in het
check, genre. Check.
Een tweede in het genre historisch, een beetje avontuur, is Silence van Shusaku Endo. En dat is ook verfilmd een paar jaar geleden door, persoonlijk omdat ik de naam ben vergeten, maar dat was wel een heel mooie film, het was met Adam Driver. En het was ook met Ralph Fiennes, denk ik. En... Die kerel, die Spider-Man was, na Tobey Maguire, maar voor Tom Holland. Andrew Garfield. Het is ook met Andrew Garfield. Anyway, dat is een film, dat doet er helemaal niet toe. Maar je hebt dan gehoord, Shusaku Endo is een Japanse auteur. En het gaat over drie Portugese missionarissen die naar Japan gaan op zoek naar zowel hun mentor. Hun mentor in het...
Christendom.
In het christendom. Ik was aan het denken, zo'n specifieke... strekking binnen het christendom, maar dat doet er nu niet toe. Want die is daarna vertrouwen. Die heeft in het beginjaar nog af en toe keer een mailtje, een brief gestuurd om te zeggen hoe dat daar hing. Maar op een bepaald moment is dat gestopt, want Japan heeft dan beslist al die christenen, hoe moet dat hier allemaal niet weten, allemaal buiten. Buiten of bekeren, dat was zo'n beetje. En toen hebben ze hem niet meer gehoord. Dus dan gaan die drie jonge gastjes, jezuïten, het waren jezuïten, gaan die drie jonge jezuïten, Adam Driver, Andrew Garfield en nog iemand waarvan ik denk dat hij waarschijnlijk vrij snel sterft, want ik weet niet meer wie dat is, gaan die allemaal naar Japan op zoek naar Ralph Fiennes, die niet zo heet in het
boek.
En Silence gaat eigenlijk, en dat vond ik wel heel... hij staat er eerst niet bij stil, maar dat gaat erover dat ze eigenlijk op zoek zijn naar God, ze zijn op zoek naar hun mentor, maar ze zien daar zoveel vreedheden in Japan, dat was niet zo heel soft, ze waren niet zo heel kawaii. En ze zien al die vreedheden, ze zijn op zoek naar God. Hè. Zoiets van, wat moeten we doen? Waar is onze mentor? Begeleid ons. En er is alleen maar stilte. Dus het is wel nog een existentieel boek.
Ja.
Maar het is ook historisch super interessant. Ja. Dus dat een periode is uit de geschiedenis waar we niet superveel over weten. Hè. Dat is ver weg van hier.
Mm.
Ver van voor onze tijd. Maar wel heel interessant. Heel mooi geschreven ook. En dan hebben we nog Dune van Frank Herbert. Daar hebben we ook al een aflevering over gemaakt. En dat is dus, ja, als je lief zoiets ziet van, ik vond Star Wars leuk, of Star Trek, of whatever, van dingen die in de ruimte afspelen, dan is dit waarschijnlijk ook wel tof in. En anders kijk je gewoon samen naar de films met Timothée Chalamet.
Voilà.
Vind ik ook altijd leuk. En ik had zelf nog een...
Alleen merci om mijn tips te geven. Hè.
Ja, dat is echt wel een plezier, Sarah. Wil jij mijn tips doen?
Wacht, waar staan ze? Ah nee, het is algemene tip. Ah ja, oké.
Okay. Ja, ik had weer een algemene tip. Ja. Dat ik zou beginnen met iets dat dicht ligt bij wat je graag leest, zoals gewoon een biografie. Je hebt superveel goede biografieën. Zeker over, als het gaat over artiesten, over kunstenaars.
Politici over, is ook iets dat bij mannen geliefd is, hè? Like Obama.
Ah ja, dat is waar. Ik vind dat zelf zoiets raars. Of over sporters, die hebben ook heel vaak biografieën. Geen nood, die schrijven dat niet allemaal zelf, want die kunnen dat niet. Maar je hebt wel ghostwriters die daarmee bezig zijn. En vaak is dat like, een goede manier om zo into boeken te komen. Ik had zelf gedacht aan een heel wacko biografie dat ik gelezen heb. En dat is Het Mirakel van België van Maarten Engels. En dat gaat over een van de grootste oplichters van ons land. Die zelf ook heel nauw in contact staat met de auteur van het boek. En de hele tijd die een beetje wil manipuleren. Dus het is een biografie, maar het is een beetje anders dan een gewone biografie. Maar ik heb het wel graag gelezen, ik heb goed gelachen.
Voilà. Dat is dus, dat lijkt mij wel een goede instapper.
Zeker.
Een volgende vraag komt van Suzanne. Zij zegt dat ze in augustus naar Italië gaat. Italië is duidelijk de bestemming van het jaar.
En wij zijn al geweest.
Voilà, fantastisch. Trendsetters. Ze houdt niet zo van science fiction of echt griezelige horrorverhalen. Ze las recent Taylor Jenkins Reid, 7 echtgenoten van Evelyn Hugo en Mysterie van Kamer 622 van Joël Dicker. We hebben ons vooral gebaseerd op uw bestemming. En we dachten, Italië, daar hebben we nu al een aparte aflevering over gemaakt. Dus we gaan naar een ander land, maar wel in de buurt. We blijven in het zuiden en daarom willen wij Aurora tippen van Luis Landero. Speelt zich dus af in Spanje. Gaat over een familie die eigenlijk, ja, zo wat typisch. Ze zitten altijd op elkaar te bashen. Er is eigenlijk wel redelijk veel fout gelopen.
Ze dysfunctioneel. Laten we zeggen dat ze dysfunctioneel zijn.
Okay. Dank u, Therese, voor de term. En het bijzondere is dat iedereen zijn hart lucht bij Aurora. En dat is eigenlijk een aangetrouwde schoonzus dan. Dus de familie bestaat uit twee zussen en een broer. En Aurora is de vrouw van de jongste broer. En dat maakt het boek qua verhaal misschien niet zo vernieuwend of zo. Het is een heel veel familiegedoe. Maar omdat je het vooral leert kennen via telefoontjes of via gesprekken die met Aurora worden gevoerd, moet je zelf de puzzel eigenlijk gaan leggen. En dat maakt het boek wel heel origineel. Dus het is
vooral ook omdat die puzzelstukjes niet allemaal in elkaar passen.
Nee.
Want ja, iedereen is ook zijn eigen versie aan het vertellen van dat verhaal.
Ja, voilà. Ja. Dus het is op zich qua verhaal vrij laagdrempelig, vind ik. Maar qua vorm is het wel tof. Het is ook niet zo'n ding.
En ik vond qua sfeer, dit meestal soms een beetje denken aan Elena Ferrante.
Ah ja, misschien wel. Ja, ja. Voilà, dus het is dan toch een beetje Italiaans bij deze.
Zeker. Ik had als tip opgeschreven The Boss Rock van Evie Wilde. Dat zijn eigenlijk drie verhalen over drie vrouwen op één plek, die wel Schotland is. Dus totaal niet Italië of zo. Maar ik vond dat wel een boek dat zo echt een beetje aan mij is blijven plakken. Dat is heel meeslepend. Want het gaat eigenlijk over drie vrouwen die allemaal in a way een beetje destructief gedrag vertonen. En in het begin denk je, ja waarom? Waarom doen die dat nu? Kunnen die niet gewoon in hun leven op de rails krijgen? Maar meer en meer besef je van waar komt dat? Hoe komt dat zij zo zijn? En het is echt zo een heel psychologisch boek. En dus wel, ik denk dan als je het dan leest in Italië, en zelfs al zou je niet zo mooi weer hebben in Italië, ga je denken, het is toch beter dan in Schotland.
Voilà, dus als je dit boek leest, dan is je reis nu al helemaal goed.
Sowieso.
Oké, dan hebben we nog een bericht van Joske. De kat van mijn vriendin heet ook Joske. Maar ik denk niet dat hij op reis gaat naar Amerika deze zomer.
En ook waarschijnlijk geen berichtjes kan sturen via Instagram.
Dat weet je niet, Therese. Dat weet ik niet.
Voilà. Misschien heeft hij het ingesproken.
Voilà. Zwart, dit terzijde. Maar dus Joske, die laat ons in elk geval weten dat het leuk is dat ze bij ons terecht kunnen voor vakantietips. En Joske gaat volgende week al op vakantie naar de westkust van Amerika, Grand Canyon, Yosemite. Houdt heel erg van coming-of-age boeken tegen een historische achtergrond. En is dus op zoek naar iets met eventueel een Amerikaanse achtergrond. Boeken waar Joske fan van is geweest de laatste maanden is Het achtste leven voor Brilka, Pachinko, Daar waar de rivierkreeften zingen. Het mogen dus gerust wel dikke kleppers zijn. Ja, dat ga ik dat laatst al tegenspreken, want mijn tip was On Earth We're Briefly Gorgeous van Ocean Vuong. Is helemaal geen dikke klepper. Maar de rest van uw wensen zijn daar met deze wel vervuld. Het is coming of age. De hoofdpersonage is geboren in Vietnam. Zijn familie komt van Vietnam. Is na de Vietnamoorlog, in, zoals heel veel Vietnamezen in de Verenigde Staten, terechtgekomen in de hoop op een beter leven. En dat is vooral de generatie van zijn oma geweest. Dus zijn mama is ook in Vietnam nog geboren. Dus
Ik denk dat hij nog net in Vietnam is ook geboren. Maar jawel. Dat ze wel supersnel daarna zijn verhuisd.
Ja, oké. Okay, dat zei ik het toch eerst juist.
Maar dat is niet erg.
Dus hij weet niet meer hoe dat is om in Vietnam te leven. Nee. Maar hij heeft natuurlijk alle gewoontes wel mee. Ook de taal. Zijn mama spreekt bijvoorbeeld heel slecht Engels nog. Die werkt ook in een nagelsalon, wordt eigenlijk ook uitgebuit. En hij zelf groeit daar dus op in een redelijk harde mannelijke omgeving. Hij worstelt daarmee, met zijn culturele achtergrond, maar ook met zijn geaardheid. Hij wordt verliefd op een boerenzoon, waar dat hij wel wat mee experimenteert, maar die jongen wil dat... Dat mag echt niet uitkomen. Ja, opiumverslaving is ook nog een onderdeel. Er zit echt superveel in dat boek, ondanks het feit dat het eigenlijk niet zo dik is. Maar waarom vonden wij dat alle twee zo'n mooi boek, is de taal. Het is heel poëtisch. Mm-hmm. Het is niet zo chronologisch. Wat ik nu vertel, is denk ik het grootste van de plot. Dus je moet meer op zoek gaan naar sferen en bedenkingen. Dit leunt ook heel dicht aan bij het levensverhaal van Ocean Vuong zelf. Als je daarnaar zoekt, is dat misschien ideaal voor deze reis. Ik heb die reis ook gedaan. En zit dus heel veel in de auto. Maar als je dan alle poëtische beschrijvingen even kunt laten bezinken en zo wat staren over het landschap, dan lijkt mij dit eigenlijk een ideale roman.
En past The Grapes of Wrath daarin, of niet?
Ah, wel. Ik heb dat boek gekocht tijdens die reis.
Ah, wel. Ik dacht
Tuurlijk. Ja.
Tuurlijk, Sarah. Dat is toch een dik boek?
Ja. Oh nee, dat ik het zelf niet... Dank u, Therese. Dus in Salinas kun je afrijden van de Highway 1. En daar staat...
Ja, mensen kunnen hier zelfs al weggeschreven van ons. Dit gaat ver.
En daar staat het ouderlijke huis van Steinbeck. Wat dan nu een restaurant is. Er is ook een museum. Wel heel mooi gedaan. En uiteraard met een bookshop bij, waar je heel mooie uitgaven hebt. Dus ja, uiteraard past die daar. Dus merci voor de geheugensteun. Heb je gehoord hoe mooi dat geheugen...
De memory steun. Ik ben hier voor de memory steun.
Yes.
Ik had ook nog een meer een klassieker onder de coming of ages in Amerika. En dat is Wait Until Spring Bandini van John Fante. Maakt eigenlijk deel uit van een reeks van 4 boeken, allemaal over onze jonge Bandini. En die is eigenlijk de zoon van Italiaanse migranten. Groeit op in Colorado tijdens de Grote Depressie. Dus, het is geen vrolijk boek. Bandini is de oudste zoon, denk ik. Zijn ouders hebben het niet breed. Zijn vader verdwijnt ook even uit de picture. Het gaat eigenlijk over een heel ruwe winter dat ze doormaken met dat gezin. Waarbij hij toch ook zo'n beetje hoopvol blijft van, wat ga ik doen als ik groot ben? Want hij is nog... Ik denk dat hij 13, 14 is in dat boek. Ik ben niet zeker, het is even geleden. Dus het is echt wel zo'n beetje een bepalende winter in zijn leven. Als zijn vader verdwijnt en hij moet zo wat helpen met zijn moeder. Het is redelijk dun, maar het is echt zo'n boek dat zo wat bijblijft.
Ah, ja.
Ja, echt zo'n beetje Amerikaanse coming of age.
Oké, okay, dus we hebben 2 dunnekes en een dikke.
Voilà, dat is er eigenlijk al.
Dus dat. Allee, goede race. Voilà, dat waren de eerste 7 tips voor deze zomertrees.
7 vragen, Sarah. Ik
7 vragen.
Meer
tuurlijk.
7 tips hebben we gegeven.
Ja. Wiskunde. Nee.
Wiskunde, niet als een strong suit. Daarom hebben we natuurlijk ook geen podcast over algoritmes gemaakt, maar wel over boeken. Heel belangrijk. We hopen dat je nu al een lijstje hebt om boeken mee te nemen op vakantie. Zo niet de volgende aflevering gaan we hier gewoon mee verder. Je moet geen tips meer insturen. Geen vragen meer insturen. We hebben al heel veel verzameld. Waarop we verder gaan. En dan hoop ik vooral dat je er keihard van geniet.
Ja, en dat je een leuke vakantie hebt ook, hè.
Mm-hmm, vooral dat.
Ja.
Alright. Vergeet zeker ook niet naar onze bonusaflevering te luisteren. Er zijn 2 afleveringen verschenen deze week. En volgende week kan je intunen op onze webinar. Daarover hoor je alles in de bonusaflevering. Dus zeker gaan luisteren of check het op de gram. Like dat cool kids doen. En met cool kids bedoel ik dertigers die boeken lezen. Want dat zijn wij. Anyway, bedankt om erbij te zijn. Als je het leuk vond, mag je ons ook altijd een review achterlaten.
En sterretjes. Voilà, wij willen sterretjes. Oké, tot de volgende.
Ciao, ciao.
van het boek.